Welkom bij NerdTalk. Ik ben Thijs, digitaal strateeg, softwarearchitect en oprichter van het bedrijf Nerds & Company. Wij maken deze podcast om jou de nieuwste inzichten te geven om mensen en middelen nog beter voor jouw organisatie te laten werken. En we behandelen alles. Van nieuwste technologie tot beproefde methodieken. Van ontwerp tot onderhoud. We gaan beginnen. Welkom weer bij de volgende NerdTalk. Deze gaat over AI, de zin en de onzin ervan. Wat kan je er wel mee, wanneer is het niet zinvol? En ik dacht, wat is er nou leuker dan om daarover te sparren met een van de pioniers in dat gebied. Iemand die al met AI bezig was toen de rest er nog allemaal niet van gehoord had. En dat is Jasper Wognum. En ik ken hem al heel lang. We hebben ook in het verleden samen gewerkt. En hij schuwt ook de kritiek niet en kan denk ik een heel mooi beeld vormen over wat er zinvol is en wat niet. Dus daar gaan we nu leuk over hebben. Jasper, welkom.
Hoi Thijs.
Yay,
goed je te zien.
Ja, dat was wel lang geleden.
Ja. Je hebt een afstand gecreëerd door in Enschede te gaan zitten.
Ja. Voor de kijkers en luisteraars, we zitten natuurlijk in hoofdkantoor hier bij Nerds & Company in Enschede. Even voor de mensen die jou niet kennen, zullen er nog een paar zijn in Nederland, niet te veel denk ik. Maar hoe is het begonnen? Hoe ben je hier zo naartoe gegroeid?
Ja, nou, dat begon in Amsterdam, waar ik geboren ben en nog steeds woon. Ja. En begon eigenlijk dit stuk van mijn leven met een geel boekje van de Universiteit van Amsterdam. Daarin stonden de studies die ik kon volgen. Toen was ik een jaar of 19, denk ik. En daar bladerde ik doorheen en daar stond economie en rechten en Engels en dat soort dingen. En ik dacht, nou, hartstikke leuk. En een van de laatste pagina's was kunstmatige intelligentie. En toen dacht ik, zo, dat is wat anders. Ik had geen idee wat ik wilde en dat is een kenmerk heb ik nog steeds. Als je me nu vraagt, wat wil je eigenlijk over 5 jaar zijn? Geen idee. Toen ook niet, maar dit klonk interessant. Dus dat ben ik gewoon gaan doen. En dat viel vies tegen. Want je moest heel veel wiskunde doen.
Ja.
En dat is niet. Ik heb een vrij korte aandachtspanne. Dus ik kan wel snel iets leren. Maar als er te veel moeite in moet, dan is het niet voor mij. En wiskunde moest je echt snappen en dan oefenen. En dan. Vooral basiswiskunde was dat op de universiteit. Dan moest je de oppervlakte onder een curve of iets uitrekenen. Dat vond ik een ramp. En haalde ik ook steeds niet. Tot ik door omstandigheden bij iemand in huis kwam wonen die sterrenkunde deed en heel goed was in wiskunde. Ja. Tegen die tijd had ik het zo vaak geprobeerd dat de docent had gezegd, joh, neem het gewoon mee naar huis en lever het maar in als je klaar bent. Dus nou,
Opa.
Dat was een gelukje.
Ja.
Dus dankjewel Maaike als je dit ooit hoort. Dus afgemaakt uiteindelijk met wat omzwerving. Ik heb er 10 jaar over gedaan, omdat ik ook in een muziekcafé ging werken op het Leidseplein. 3 jaar achter de bar en dat leidde behoorlijk af. Maar opeens had ik de spirit van ik moet in ieder geval iets gaan afmaken. Dus toen heb ik toch mijn studie afgemaakt. En toen was er niks met AI. Niemand zat erop te wachten. Er was geen enkel bedrijf wat bezig was met dat soort technologie. Iedereen was aan het herstellen van de internetbubbel die ontploffen was in 2000. En AI was ook nog niet zo spannend. Wij probeerden regels te maken om taal na te doen of te begrijpen. We probeerden kennis te representeren in hele ingewikkelde ontologieën en zo.
Ja.
Dus dat was eigenlijk het einde. Maar ik kwam, terwijl ik in die kroeg werkte, de halfbroer van een collega van mij tegen. En die zei, ik heb een idee. Ik heb in Amerika iets gedaan bij een bedrijf. En daar heb ik mensen voor nodig die aan de ene kant wel iets weten van algoritmes, wat dat dan ook betekent. Aan de andere kant gewoon zin hebben om te ondernemen. En ik dacht, nou, lijkt me leuk en veiliger dan achter de bar. Want er waren ook wel schietpartijen en zo en vechtpartijen. Ik dacht, nou, dit moet ik niet al te lang doen. Het is ook niet heel goed voor je lever.
Nee.
Dus ik ben daar gewoon aan mee gaan doen.
Ja.
En wat wij deden was boekhoudingen van grote ondernemingen controleren op bijvoorbeeld dubbele betalingen. Ja. En als we die vonden, dan gingen we dat geld terughalen bij de leverancier. No cure, no pay. En alles wat we terugvonden, daar hielden we een percentage van. Dat was hartstikke leuk en dat ging ook soms heel goed en soms vinden we niks, maar ja, dat kan ook gebeuren. Hm. Binnen no time, ik denk dat ik 4, 25 was, had ik een pak aan. Oh. En had ik in de achterbak van mijn lease Volvo een spijkerbroek en een shirtje liggen. Dan stopte ik langs de A2 op de terugweg en dan deed ik snel even mijn normale kleren aan en dan ging de kroeg in. Maar dat vond ik een beetje vroeg. Daar had veel te maken met administraties en CFO's en zo. Niet helemaal waar je op zit te wachten als je zo jong bent. Dus kwam ik op een muziekfestival, een rode draad in mijn leven.
Muziek.
Dat doe ik nog steeds.
Ja.
Iemand tegen. En die zei, ik werk bij een internetbureau. Dat is gaaf. Dat is de nieuwe wereld. Wij maken winkels online. Nou, dat begon toen net te komen. Dus zei ik, nou, dat lijkt me leuk. Kom ik een keer praten. Kwam ik daar een keer praten. Geen idee wat ik moest gaan doen. Dus ik begon in sales en ging naar projectmanagement. En werd daar operationeel verantwoordelijk. Dat een paar jaar gedaan. En toen kreeg ik het aan de stok met iemand over een werknemer die ik al had aangenomen, een contract had getekend voordat zij hem eigenlijk wilde laten gaan. En nou ja, dat liep verder helemaal met de sisser af, maar ik dacht, die zien we nooit meer. En tot mijn verrassing kreeg ik op LinkedIn een uitnodiging voor een connectie. En een jaar later zei ze, heb je zin om een keer te lunchen? Bleek dat zij bij Hives zat, sociaal netwerk, waar ik Thijs jou van ken.
Ja.
En die zei, wat als je zeg maar, met een enorm budget, want we hebben eigenlijk geen grenzen, het gaat zo goed, met een heel goed stel mensen gewoon leuke dingen kan doen. Ik zei, nou, dat lijkt me ook wel leuk. Dus toen ben ik dat gaan doen. En uiteindelijk daar hoofdproduct geworden.
Ja.
Grappig genoeg bleek dat de rol van degene die mij voor die lunch vroeg.
Oh.
Dus ze had eigenlijk de plaatsvervanger aangenomen.
Oh, ja. Wat grappig.
Dat gedaan, nou, dat was een mooie tijd. We hebben veel plezier gemaakt.
Ja.
Ik herinner me vooral de uitjes naar de Mallorca en zo. En, gekkigheid.
Ja.
En op een dag verkocht aan TMG.
Ja.
Nou ja, dan gaat het als je in een managementpositie zit, krijg je de gouden handboeien om en dan moet je nog een paar jaar doorwerken.
Ja.
Dat was een hele nieuwe ervaring. Heel ander soort bedrijf waar je met ja, veel meer op risicobeperking en je positie bewaken en vooral mensen onder je aansturen en dan de baas zien te blijven. Dat was meer de insteek dan het succes. Vond ik interessant, maar niet iets wat ik heel lang wilde doen. Dus daar eigenlijk voortijdig ook weer uitgegaan. Toen een beetje om me heen gekeken, gefreelanced. En op een gegeven moment zat ik in een café, Leidseplein, weet ik nog. Toen was ik nog de Heinekenhoek.
Weer terug, hè? Café's, muziek.
Ja, rode draad, ja. Café's en muziek. Met een oud klasgenoot en vriend van me, Gerbert. En een kennis van hem, die ook weer uit de kroeg kende. En die zei, ik heb een heel goed idee. Ik werk bij een grote tv-maatschappij en krijg steeds dezelfde pitch. Mensen die zeggen, waar kan ik de kleding kopen die ik de sterren zie dragen?
Hmm.
Dat werd een concept en daar zijn we start-up om begonnen. En de reden dat hij ons nodig had, was omdat hij die kleding automatisch wilde herkennen met AI. Dus toen zijn we Looklife begonnen. Dat ging eigenlijk best wel goed. We kregen investering van een Belgische VC en van Liberty Global, die grote tv-maatschappij.
Ja.
Ja, hartstikke leuk. We hadden een hele redactie, want AI kon nog niet alles zelf. Dat unieke item van Gucci, dat kan je niet herkennen. Dus daar hadden we veel mensen van de modeschool. En die gingen dat voor ons doen. En wij gingen de hele wereld door. Gingen naar New York om daar te pitchen in de boardroom van Condé Nast. Van kijk eens wat wij kunnen. Eigenlijk alleen maar om iedereen te horen zeggen, fantastisch. En als we dan zeiden van, nou, het kost dit. Dan zeiden ze, ja, maar ja, printmedia gaat heel erg snel naar beneden. En de marge op online fashion is heel laag. En, dus niemand had eigenlijk geld voor het betalen daarvan. Nou ja, het bracht ons wel terug in de scene met een leuk team. En kantoor op de Prinsengracht, ook weer vlakbij het Leidseplein.
Ja, leuk.
Handig bij de kroeg in de buurt.
Ja.
Nou ja, dat hebben we denk ik 3 jaar gedaan met een heleboel hype. Om uiteindelijk dus te ontdekken dat het businessmodel niet ging werken. En toen hebben we dat laten gaan. Op een gegeven moment geloofde de investeerder er niet meer in. En die zei van, nou, ik wil er eigenlijk uit. Op het laatste moment is het toen nog naar een Amerikaan gegaan die een paar van vergelijkbare proposities opkocht en daar een soort hip-hop kledingplatform voor van maakte.
Ja.
En eigenlijk op de dag dat dat gebeurde, hebben we Brain Creators opgericht in hetzelfde kantoor.
Ja.
Met dezelfde inventaris, want ja, die had geen zin om dat naar Amerika te shippen, dus dat konden we voor een prikje overnemen.
Oh, wat grappig, joh.
En toen zijn we weer opnieuw begonnen in AI. Niet meer rondom een concept als mode, maar gewoon laten we er dingen mee gaan doen. Wie wil er wat AI?
Ja.
En toen kwamen er bedrijven als Tata Steel die zeiden van kun je niet automatisch kijken of de kwaliteit van onze staalrol goed genoeg is en hoe we die dan moeten prijzen en zo. Nou, ja. Gingen we dat proberen. BNR Nieuwsradio, kunnen jullie een gepersonaliseerde podcast samenstellen rondom onderwerpen? Dus dat je analyseert waar gaat de podcast over. Knip het stukje over Amerikaanse politiek eruit en serveer dat aan Thijs.
Ja. Ja. Ja.
Maar ook exotische dingen als genetica, kippen die met elkaar gekruist worden en dan kijken wat daar voor kip uitgeboren wordt. En of dat een goed genoeg kip is voor een hele generatie kippen. Nou, dat soort dingen voorspellen. Dus eigenlijk heel breed.
Wat grappig.
Allemaal AI dingen.
Ja, fantastisch.
En toen uiteindelijk, in het begin van een hype, kan je heel veel geld vragen. Hè? Als je nu iets zegt, we doen iets met ChatGPT, dan here's my money. Dat had je toen met alles wat je kon herkennen. Dus beeldherkenning, tekstherkenning, cijferreeksen voorspellen.
Ja.
Maar dat gaat op een gegeven moment, wordt dat minder. Dus een projectje van 2 ton wordt een projectje van 20.000, wordt eigenlijk niks. En wij dachten, we moeten iets meer toekomstbestendig. Dus laten we een product gaan maken. En dat werd eigenlijk een product dat we zelf nodig hadden, namelijk een platform om al die data die je nodig hebt om een AI-model te trainen, voor te bereiden. Kwamen een heel eind mee, totdat er dus Amerikaanse startups kwamen die daar 200 miljoen funding voor kregen en dat ook gingen doen. Scale AI kreeg je dat, een soort Mechanical Turk-achtige combi. Nou, daar kun je vanuit Amsterdam niet mee concurreren met het geld dat in Nederland beschikbaar is voor zo'n startup. Dus toen zijn we weer gepivot, laten we dan maar gewoon onze kennis gaan toepassen in concrete producten. En dat zijn eigenlijk vandaag de dag de producten InSpec voor bekijken van de kwaliteit van wegdek. Een soort digital twin, bijvoorbeeld voor een stad als Enschede. Al je wegen bekijken door een GoPro achter je auto te hangen, up te loaden. Dan heb je een digitale twin en dan kun je een stukje AI gebruiken om je te helpen zien wat de kwaliteit van die wegen is en je gaat voorspellen hoe die weg er over een jaar uit gaat zien, zodat je je budget goed kan besteden aan daar waar je nu het beste kan repareren, zeg maar. En we hebben Seagull. Seagull Surveillance is een oplossing voor mensen in een meldkamer die naar een heleboel videobeelden moeten kijken of maar naar één, maar daar niet de hele dag kunnen zijn. Dan kijkt Seagull eigenlijk automatisch mee en die alarmeert je als je iets ziet wat er niet zou moeten zijn. Een rubberbootje wat 's nachts heel hard de haven binnenkomt varen, dat is verdacht. Een vissersboot die om 4 uur 's morgens uitvaart, is heel normaal.
Okay.
Dit is ook een oplossing die we dus aanbieden nu. En er zit wel AI in op de achtergrond, maar heel specifiek toegepast op één doelgroep die wel heel groot is. Want je hebt over de hele wereld water, je hebt over de hele wereld wegen. Maar toch onder de radar, zodat we ook niet zo bang zijn dat er in Amerika iemand 200 miljoen tegen aangooit en dat in één keer helemaal claimt.
Ja. Ik ga een bruggetje maken. Ja, het is een hele reis, hè, die je hier naartoe hebt afgelegd. Wel grappig, want je vertelt me ook dingen die ik niet wist. Ook dat jij vanuit je studie al kunstmatige intelligentie. Ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren ook denken, dat was de term die we toen gebruikten. Machine learning kwam er daarna ook achteraan. Maar hoe je het nu vertelt, ik denk dat ik er aan toe wil voegen, is de manier waarop ik je heb leren kennen hoe jij werkt, is dat jij heel methodisch wil werken. Ook heel goed nee kan zeggen, van dit gaan wij niet doen. Dat kan ik me ook nog goed herinneren. Heel creatief, maar wacht even, dit is de focus. En dat je ook inderdaad afscheid kan nemen van idee van dat hebben we geprobeerd. Dat rouwmoment was bij mij langer dan dan bij jou. Hè? Dat, maar dat is een dat als je zegt ik ben product director was je daar of je had een andere term voor bij Huis natuurlijk. Wat ook een hele bijzondere tijd was, vond ik. Hè, daar deden we dingen. Je kon nergens afkijken.
Nee, dat hele opkomen van Agile en Scrum, dat was nieuw.
Dat heb je daar ook geïntroduceerd, ja.
En het was in die zin, het was een speeltuin, omdat we alleen maar leuke dingen deden en borrels en tripjes. Maar het was ook in werkzin een speeltuin.
Ja.
Dus je kon daar op vrijdag denken van, bij de borrel, dit werkt niet helemaal. En dan kon je op maandag denken van, ik heb iets gelezen, laten we dit proberen. En dan gingen we dat proberen. En een van die dingen was inderdaad agile werken. Dus met een team niet gewoon taken uitdelen, maar met z'n allen gaan zitten en een user story hebben van, als gebruiker wil ik Thijs kunnen krabbelen.
Ja.
Hoe zullen we dat eens gaan doen?
Ja.
Iedereen daarbij betrekken. Dat soort dingen gingen we gewoon van de een op de andere dag gewoon doen. In overleg met de technologie, met David, of, wie er ook bij betrokken was. Maar die zeiden allemaal, nou prima, let's do it.
Ja, mooi.
Dus,
en nu use het door iedereen dat jij, hoe kun je zonder?
Ja, nu is het een no-brainer. Ja. Ah, ja, je zal verbaasd staan hoeveel mensen nog steeds denken dat je top-down een project kan aansturen en dat dat gewoon gaat lukken. Hè. Dat, als je dan over teleurstelling hebt, dat is een recept voor teleurstelling. Ja, maar dat moet ik nog steeds vaak uitleggen aan mensen die uit de corporate wereld komen of niet in een rol hebben gezeten rondom productontwikkeling.
Okay. Even om jou op AI-gebied ook goed te introduceren. Je wordt ook gevraagd als spreker en als kritisch denker en als innovator op dat gebied. Toen jij begon met je eigen bedrijf, Brain Creators, toen waren je dus begonnen met projecten aannemen. Had je toen al tools, modellen, frameworks voorhanden? Of moest je alles op maat bouwen?
Nee, dat is ook een. Ik ben altijd heel eerlijk over dingen. Daarom word ik ook vaak gevraagd.
Daarom zit je hier ook.
Als spreker.
Ja.
Ik hou gewoon niet van onzinverhalen. En ik hoor ze heel vaak. Wij organiseren ook een evenement. Je bent van harte welkom. En iedereen die kijkt of luistert. AI Salon. Is ongeveer één keer per maand. Volgende is 26 september. Dat is een samenwerking met TechLeap en met Blitzscaling Ventures uit Amerika. Grote visie. En daar nodigen we startups uit om te pitchen en een demo te geven en een paar sprekers. Maar eigenlijk is het hoofdcomponent gewoon in een hele leuke setting met elkaar netwerken. Dus gewoon met elkaar borrelen. Een beetje die high sphere erin en dat werkt eigenlijk heel goed. Want het is veel losser dan de meeste events daardoor. Maar daar komen dus ook elke keer weer nieuwe startups. En heel veel van die mensen hoor ik pitchen en zeggen, ja, we hebben een algoritme ontwikkeld voor beeldherkenning of voor chat of een large language model. En ik had het van, zeg het dan ook gewoon. Ja. Wat heb je dan ontwikkeld? Je gebruikt toch gewoon YOLO? YOLO is een beetje een standaard beeldherkenning model. Ja. En dan zeggen ze in eerste instantie vaak nee, want als iemand die sales doet, wat dan ook. Maar dan is er ook misschien een engineer bij en die zegt, ja, nee, natuurlijk gebruiken we YOLO.
Ja.
Maar dat, hè, dus er zijn veel misverstanden. Er zijn veel mensen die gewoon denken van, nou ja, oké, goed. Goede startups hebben hun eigen algoritme ontwikkeld. Mm. Ja, nee. Waarom zou je in hemelsnaam je eigen neuraal netwerk gaan programmeren, de wiskunde daarachter, terwijl dat gewoon van de plank te halen is. Sterker nog, het is van de plank te halen met een heleboel voorgetrainde kennis. Ja. Dus het is veel slimmer om dat gewoon te pakken en dat om te zetten in wat voor jou werkt.
Ja.
Doen wij ook. Deden we in 2016, toen we begonnen ook.
Kijk.
Want dit is allemaal wetenschappelijke theorie uit de vorige eeuw. Het is al heel oud. Hè? Het verandert wel. Het wordt beter. Het wordt aangepast. Maar het principe van neuronen namaken in wiskunde en met elkaar verbinden en daar gewichtjes tussen hebben die bepalen wat je onthoudt, zeg maar, dat is nog steeds hetzelfde. En dat zit ook achter ChatGPT en alle grote modellen. Oh. Er is niet echt, wat mij betreft, een revolutionaire verandering in hoe je een neuraal netwerk gebruikt.
Mijn mond valt een beetje open, hoe je dit nu...
Toen ik ging studeren.
Ja, hoe je dit nu vertelt. Dus eigenlijk zeg je van de onderliggende mechaniek is uitgebreider, maar volgens dezelfde principes als dat het toen was.
Ja, de theorie daarachter is niet heel erg veranderd. Wat heel erg veranderd is, is de rekencapaciteit die we hebben om daarmee te trainen, dingen aan te leren, zo'n model ergens te krijgen. Dat is ook meteen het probleem, het trainen van een model zoals OpenAI achter die chat gebruikt, kost zo gigantisch veel energie, omdat er zoveel rekenkracht voor nodig is, dat het eigenlijk helemaal geen sustainable business is.
Daar wil ik het zo nog even met je over hebben. Het is wel grappig. Ik voel me bijna bezwaar dat ik dan daar invoer bij ChatGPT van herschrijf deze tekst even netjes in netjes Nederlands zonder spelfouten. Dan denk ik, oh, moet ik daar zoveel energie
van? Nou, dat niet per se. Hè. Nee. Er is een verschil tussen het trainen van zo'n model, dat het leert wat het kan en dat jij het gebruikt.
Oké.
Dat is niet hetzelfde.
Dus in energie? En in resources die je nodig hebt, is het trainen van het model
is veel zwaarder dan het gebruiken ervan, het aanroepen.
En de mechaniek, gewichtjes, neuronen, wiskunde, dat is de basis.
Ja, en als je het heel simpel wil stellen, hè, waar nu de hele hype over is, generative AI, AI die iets creëert. Ja. Hè, je kunt het heel simpel stellen als het is gewoon het omgekeerde van wat we hiervoor deden, toen waren we dingen aan het herkennen. Dus wij leerden met Looklife blauwe shirts herkennen. door ze heel veel voorbeelden te geven, zo'n model heel veel voorbeelden te geven van een blauw shirt. Zodat je bij het uitvragen ervan kan zeggen, wat is dit? Nou, dit lijkt het meest op alle blauwe shirts die ik heb gezien, dus dit is ook een blauw shirt. Ja. Als je dat omdraait en je geeft het een prompt, zoals we het noemen, laat eens zien hoe een blauw shirt eruit ziet. Dan neem je al die kennis van alle blauwe shirts die je hebt gezien en dan genereer je hoe een blauw shirt eruit ziet. Okay. Ook weer een misverstand dat large language models en ChatGPT een hele nieuwe vorm van AI-technologie is. Nee, het is eigenlijk wat we al deden, maar dan op z'n kop.
Ik moet het even verwerken.
Ja, het is ook wel kort door de bocht. Want AI-engineers zullen zeggen, nou, het is wel iets genuanceerder dan dat. Maar feitelijk, we gebruiken nog steeds een neuraal netwerk, zoals we dat noemen. Ja. Machine learning. Ja. Alleen passen we naartoe door het een vraag te stellen om iets te genereren in plaats van iets te herkennen.
Ja, ja. Is het ook het, want wat ik zelf in ons dagelijks werk, iedereen wil er wat mee. En soms krijg ik wel eens het gevoel.
Ja, zit je al in de metaverse?
Ja, dat idee. Ja. Dat idee. Metaverse voor mensen die het niet kennen.
Heb je al je eigen blockchain?
Ja. Ik kan me nog met dat eigenlijk is dat precies wat jij, hoe jij nu dit zegt, zei Johan, onze CTO, eigenlijk ook. Ja. En hij zegt, het is nog zo dom, we hebben er helemaal geen donder aan. Dat is ook niet trouwens niet helemaal.
Nee, lang. Nou ja, wij zijn zo blij met ons nieuwe speeltje dat we alles ermee willen doen. Hè?
Dat is wel mooi gezegd.
Even concreet voor. Ik heb thuis een Ninja, dat is een airfryer. Ja. Maar die kan ook grillen en zo. En dus doe ik er alles mee de eerste maand. Dus fruit drogen, taartenbak, pizza, weet ik wat. En op een gegeven moment, het is eigenlijk wel gewoon een goede airfryer. maar ik bak mijn biefstukje misschien toch beter in een pan met boter of zo. Ja. Dus je hebt iets nieuws en dan wil je alles ermee doen. En dat hebben we met technologie hebben we dat als collectief heel erg.
Ja.
Dus we hebben een revolutionaire manier om transacties vast te leggen op een decentrale plek. Dus verspreid, zodat je niet één verantwoordelijke hebt. Ja, en binnen een jaar hoor je allemaal banken roepen dat ze een blockchain hebben geïmplementeerd.
Ja.
En dan komen er ineens hele congressen. Waar mensen gewoon 3 dagen lang met allemaal stands allemaal rondlopen en alles op de blockchain willen. Ja. Ons hele bedrijf gaat op de blockchain. Ja, maar we hebben het hier over een manier om transacties vast te leggen. We hebben het niet over een soort magisch ding. Nou.
Ja, dat wordt wel eens vaak vergeten zelfs. Ja.
Maar dat heb je met AI ook heel erg. Sterker nog, je hebt natuurlijk allemaal verschillende vormen AI. En dus het is een beetje de flavor of the year wat we nu weer gaan doen met z'n allen.
Ja.
En dan willen we allemaal AI. En dan wordt er een innovatieafdeling, die krijgt budget en die moet iets met AI gaan doen.
Ja.
En dan is mijn eerste vraag, oké, maar welk probleem was je nou eigenlijk aan het oplossen? Want AI was niet het probleem. Of het feit dat je iets met AI moet doen en dat nog niet doet, is ook niet het probleem. Je hebt een business op de een of andere manier opgebouwd.
Ja.
Daar zijn dingen problematisch, omdat ze nog niet werken of niet zo goed werken als ze hadden gekund. En dan kun je gaan kijken of je dat met AI wel zou kunnen. En meestal is het antwoord nee. Want AI is niet een soort magische magic bullet die alles oplost. Ja. Het is ook nog best wel lastig. Ja, zo'n oplossing voor havens, om effectief boten te kunnen klassificeren voor types en ze te volgen en zo. Daar zijn we gewoon jaren mee bezig om daar goede software van te maken. Niet zozeer alleen de AI, maar het feit dat je een toepassing maakt die ook daadwerkelijk bruikbaar is voor iemand in een meldkamer. Dat is iets anders dan, geef ons wat AI, geef ons een model.
Ja, ja.
Dus daar, en daar krijg je ook allemaal andere, er ontstaat een soort wereld van fantasie omheen.
Ja.
Waar mensen het ook gaan hebben over verantwoordelijke AI.
Ja.
Dan moet ik altijd een beetje grinniken. Dan zeg je, je gebruikt het op een onverantwoorde manier. Maar het is gewoon een wiskundige formule uiteindelijk.
Ja.
Daar zit niks van verantwoordelijkheid of iets in.
Nee. We gaan zo nog even naar de filosofische kant. Ik had je vooraf gevraagd van, ben je comfortabel met dat we die uitstapjes gaan maken? En dat was je. En dat ben je. En dat verbaast me trouwens
zolang
ook.
Zolang ik niet op afgerekend word.
Nee, geen garanties. Nee. Dus wat jij net ook aangaf, je bent een bedrijf begonnen. Ik zag het toen ook vanaf een afstand dat je daar insprong, waarom ik dacht, is daar überhaupt vraag naar? Nou, de bedrijven die willen pionieren, die kwamen toen gelukkig bij je. Maar er waren ook al wel wat technologieën voorhanden.
Ja.
Dus je hoefde niet alles op maat te bouwen?
Nee, je moet alles op maat, zeker in het begin, alles op maat trainen.
Trainen, ja.
Dus de AI-projecten die we deden, gingen veel meer over het verzamelen van een goede dataset. Hè, dus goede voorbeelden om de AI iets mee te leren.
Ja.
Dan over het maken van de AI zelf.
Oké, grappig.
En dat is ook, hè, wat je, als je begint met studeren en je denkt, ik word AI-engineer, dan ga je cool aan algoritmes sleutelen. Maar je zal zien dat je 99% van je tijd bezig bent om data op te schonen.
Ja. Nou is het publiek die naar ons dit gaat bekijken en gaat luisteren, zijn beslissers binnen bedrijven, consultants, vakidioten, developers die met digitaal werken, binnen digitaal werken. En die gaan hier naar luisteren en die willen juist graag goede beslissingen maken. Hè? Van moet ik nou iets wel doen en op welke manier moet ik het nou doen en kan ik een soort van mentaal raamwerk in mijn hoofd zetten dat ik de goede beslissingen ga maken. Nou hoor ik je zeggen, trainen, data opschonen, dat is een groot deel van het werk om het goed te doen. En daarna moet je ook nog het helemaal toepasbaar maken, dat er ook niet alleen maar onzin uit komt. Ik vertaal je misschien een beetje plat.
Nou ja, je moet het ook bruikbaar maken. Hè? Alleen een model heb je niet zoveel aan.
Nee.
Je moet eens kijken hoeveel gemeentes en steden er zijn die een data science team hebben, die allerlei dingen geprobeerd hebben. Maar wat is er daadwerkelijk nu in productie? Zijn ze simpele dingen als voorspellen welke stoplichten het drukst worden op dit tijdstip, zodat ze op een andere manier afgesteld worden. Dat soort toepassingen.
Nee.
Het is vaak het model dat detecteert hoe druk het is, maar de volgende stap, integreren in al die randtechnologie, zodat het ook echt een oplossing wordt. Je komt wel aan dit probleem van je dataset en weet ik wat, maar ik zou eerst heel veel tijd besteden aan, moeten wij dit zelf gaan oplossen? Moeten we dit wel oplossen? Kunnen we dit met AI het beste oplossen? Of is het gewoon... Je moet het zien als een gereedschapkist.
Ja.
Programmeren is een gereedschapkist. Daar heb je allemaal talen in. Hè? Dus je kan verschillende soorten merken gereedschap pakken. En elk gereedschap is geschikt om iets te doen. Ja, een schroef indraaien doe je niet met een hamer.
Nee.
Dus in die gereedschapbox die we al heel lang hebben, is er nu eentje bijgekomen en nog eentje. En die noemen we machine learning, AI. En die is geschikt voor bepaalde soorten problemen. En vaak ook als onderdeel. Want door alleen maar schroeven te draaien bouw je geen huis. Daar moet je ook andere dingen doen. Stenen leggen, stukken, weet ik veel wat.
Ja.
En zo zie ik dit ook een beetje. Dus
okay.
AI is wel een component van een oplossing voor een probleem.
Ja.
Maar het is niet het enige.
Okay.
En je moet er ook andere dingen doen.
Okay.
Nou ja, en dan kom je eigenlijk in de traditionele gereedschapkist van de IT. En ja, wanneer weet je welk gereedschap je moet gebruiken als je bedacht hebt wat voor huis je gaat bouwen?
Ja.
En daar begint het.
Ja.
Dus ik ben altijd, ik werd me gisteren ook nog gevraagd door een groep waar ik een praatje voor gaf. Van, kun je ons helpen om te bepalen waar wij AI moeten gebruiken? Op basis van data, verhalen of zo. Nee, jij moet bepalen waar je een heel groot probleem hebt en dan je gereedschapskist pakken en zeggen van nou, als AI daar mede in een oplossing is, dan kunnen we dat gaan gebruiken.
Dan pak ik hem, ja.
En dan nog zou ik zelf geen team data scientist inhuren en daar eens aan beginnen. Ik zou eens kijken van wat is hier beschikbaar. Ik zou naar zo'n AI salon komen en denken van goh, is er een start-up die al kijkt of ouderen in hun bejaardentehuis omgevallen zijn.
Ja.
Die is er vast.
Ja.
Dus ja, het is nog best wel duur. En wat ook een verwarring is, sorry dat ik van onderwerp...
Nee, ik vind het heel interessant. Laat je op,
Het is heel makkelijk om... Heel makkelijk. Het is makkelijk om een demo te maken dat je iets kan met AI.
Ja.
Dus ik kan zo'n standaard model YOLO van de plank pakken en eigenlijk in een hackathon-stijl laten zien dat ik daarmee zwarte tafeltjes kan gaan herkennen. Maar dat echt consistent goed doen in werkende software, dat kost gewoon veel tijd.
Mm.
Want ja, zo'n demo, oké. Maar goed, hoeveel tafels mist die? Hoe ga je dit eigenlijk inzetten? Is het voor een kledingwinkel? Ja, dan moet er een hele website bij komen, weet je, of een interieurwinkel.
Ja.
Dus ja, breng het terug naar wat waren we ook weer aan het doen? Welk doel hadden we ook weer en welk probleem proberen we op te lossen? En niet, AI, we doen er wat mee, want AI is niet het probleem.
Ja, wat ik ook zelf wel vaak zie in mijn advieswerk, dan op een gegeven moment komt de realisatie, dit kunnen we ook met een simpel algoritmetje wel oplossen.
En dat is een stuk stabieler en betrouwbaarder dan een hele ingewikkelde AI-oplossing.
Ja, ik denk dat je nu al een hele belangrijke les aanstipt van, besef je dat het werk is? En dat het niet automatisch allemaal ingeregeld is. En dat het probleem eigenlijk groot genoeg moet zijn. Of de winst groot genoeg moet zijn om de effort die er echt zit.
Ja, als je die al zelf moet doen. Hè, waarom niet een SaaS-product van een start-up in voor veel minder geld?
Precies, ja.
En besteed je je geld aan beter onderzoek naar welk probleem je aan het oplossen was.
Ja. Ja, want daar kom je natuurlijk met een voor's en tegens. En waar veel van onze klanten mee spelen is, ja, dan het zit, als ik het standaard afneem op licentiebasis, of ik neem een 20 euro per maand abonnement op ChatGPT en ik gooi daar mijn hele contracten doorheen om te analyseren of daar een foutje in zit, is daar wel veilig?
Dat hangt er vanaf. Dat hangt vanaf welk probleem je aan het oplossen was. Als dat probleem iets is in de privacygevoelige context, dan zijn er andere randvoorwaarden.
Precies, die randvoorwaarden.
Weet je? Maar die hebben nog steeds niks met AI te maken. Die hebben te maken met je probleemdefinitie.
Ja. Ja.
En dan kom je ergens down the line op een punt waar je besluit om het toch zelf te doen, omdat het zo veilig moet zijn. Als je defensie bent, dan ga je natuurlijk niet een SaaS cloud oplossing van een start-upje inkopen om weet ik veel, paspoorten te controleren. Maar dat is heel vaak niet het geval. Hmm. En toch is er heel vaak dan die wil van nee, we gaan het zelf doen. Want er is een hele enthousiaste CTO of er zijn wat enthousiaste programmeurs die daar graag mee aan de slag willen. Maar
ja, herken ik.
Wat je ook niet moet onderschatten is dat software bouwen en lanceren, dat heeft ook gewoon onderhoud nodig en updates en weet ik veel wat. Nou, dat is een nachtmerrie. Als je een AI-systeem met al die componenten die je ergens vandaan plukt, die worden de hele tijd allemaal geüpdate.
Ja.
Daar ben je zoet mee.
Ja.
Dus vaak is ook de illusie van dat maken we een keer en dan werkt het, want AI, dat werkt toch. Maar dat is ook gewoon software. Okay. Moet je ook onderhouden.
Voordat mensen nu allemaal gedesillusioneerd en heel verdrietig afhaken, zijn er wel lichtpuntjes daarin. Hè? Dus dat je zegt, ik wil toch proberen. Zijn er tactieken wat jou betreft te verzinnen van, joh, je kan er toch echt wel wat mee proberen?
Nou, informeer jezelf over wat er al is en hoe je het zou kunnen inzetten om jouw probleem op te lossen. Als jij een helpdesk hebt ergens, gemeente Enschede, mensen komen en die zeggen, er ligt een stoeptegel los. Weet je wel? Als daar een mens naar moet kijken en zijn e-mail moet bijwerken, dat is hartstikke veel werk.
Ja.
Dat kun je nu redelijk makkelijk afvangen voor het grootste deel door gewoon een chatconversatie te hebben.
Ja.
Voelt een mens zich geholpen meteen? En als je er niet uitkomt, kun je altijd nog naar die medewerker.
Ja, maar dat moet je dan wel weer faciliteren.
Dat moet je faciliteren. Maar moet je dan daarvoor je eigen large language model gaan trainen en al die computercapaciteit en vertaling en weet ik veel wat?
Ja.
Nee, dat kan je gewoon doen door een schilletje te maken op een bestaand model.
Ja, zou dat jouw advies ook zijn? Begin met dat soort laaghangend fruit projecten om te kijken of het onderhoudbaar is ook?
Ja. Ja, en ook daar komen allemaal afwegingen bij van hoe stabiel is het? Doe je het met een kleine start-up die nog niet zoveel tractie heeft? Ja, bestaan ze over 2 jaar nog? Doe je het met OpenAI? Denk je, wat gaan ze met hun pricing doen over 2 jaar? Dat zijn allemaal afwegingen. En als jij zelf bijvoorbeeld je interface bouwt, je website, om die communicatie te faciliteren en stel AI, OpenAI wordt te duur of die start-up die gaat failliet, ja, dan kun je hem gewoon vervangen door een ander model of wat dan ook.
Ja.
Dat is minder moeite dan dat je dat hele ding hebt uitbesteed en dat het weg is.
Ja. Is die kennis naar binnen te halen voor klanten, mensen, partijen, bedrijven, overheid?
Dit is common sense. Dit zit al bij bedrijven. Die kunnen daarover nadenken. Maar ze moeten zich vooral niet laten gek maken door de droom.
Ja, maar je hebt niet allemaal een Jasper Wognum onder je hotline zitten die je allemaal die je kan bellen en die zeggen, ja, dit is...
Dat kan wel. Dat is heel duur.
Ja. Ja, maar jij zegt, dat kun je ook gewoon zelf met common sense kan je een heel deel...
Ja, je moet gewoon informeer jezelf. Ga naar dat soort events. Pik degene die geen hype zijn, maar gewoon waar mensen komen die er echt een verhaal over. Ik ben natuurlijk niet de enige die daar een nuchter verhaal over kan vertellen. En je kunt het ook voor heel veel dingen gebruiken. Maar je moet je wel bewust zijn van wat je aan het doen bent en waarom.
En zie je ook de grote consultinghuizen en zo hier nu allemaal met consultants opspringen om bedrijven daarin te adviseren?
Dat is hun werk.
Dat is hun werk. Ik weet niet. Ik heb dat zelf eerlijk gezegd nog niet helemaal meegekregen, dat daar hele verdienmodellen daar ook ontstaan.
Dat is,
het is niet.
Je kunt van allerlei invalshoeken geld verdienen aan zo'n onderwerp of zo'n technologie. En het, Dat doe je al. Je optimaliseert, McKinsey optimaliseert hoeveel wc-papier je al gebruikt, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat kun je ook doen met je technieklandschap. Ja. En daar komt ook heus wel AI aan bod. En daar wordt van alles gedaan. En ook TNO speelt natuurlijk een grote rol. Ja. Dat is eigenlijk ook een groot consultancyhuis.
Ja.
Die proberen ook gewoon allerlei proof of concept.
Oh ja, natuurlijk. Hey, en dan is het. Er zijn misschien wat mensen in de Tweede Kamer zijn heel erg bang voor superintelligentie. Dat dat ding zichzelf gaat trainen. Dat hij een eigen leven en wil krijgt. Robots gaat bouwen en dat hij de mensheid gaat vernietigen. En nou hoor ik jou zeggen van het is in essentie een wiskundig model met gewichtjes. En zoek eerst het probleem goed uit voordat je voordat je een model laat helpen met de oplossing.
Ja.
Hoe kijk jij naar die superintelligentie eigenlijk? Zie je dat gebeuren überhaupt?
Één vraag. Nee, ik zie dat niet zo heel snel gebeuren.
Okay.
Twee, ik ben nu veel banger voor de superintelligentie van veel politici die gekozen zijn op het internationale toneel.
Okay.
Als je daar van superintelligentie kan spreken, dan vind ik dat heel eng.
Okay.
Heel veel politiek tegenwoordig is gewoon snelle schijnpolitiek. Hè? Schijnpolitiek zijn gewoon snelle uitspraken. Ik benoem een probleem waar jij bang voor bent. En dan zeg je, daar ga ik op stemmen. Want die heeft heel goed gezegd wat er aan de hand is. Toch? Hè? Dit is het probleem. Ja. Kijk, ja, oké, maar wat is je oplossing? Ja, dat is heel makkelijk. We doen gewoon alle grenzen dicht. We gaan uit Europa. Oh ja, dat is een goede oplossing. Daar zijn de gevolgen niet van te overzien. Dat kun je in Engeland vragen nu.
Ja.
Dus dat soort kortzichtigheid, zeg maar, dat werkt nu. Dat is populisme natuurlijk.
Ja.
Dat vind ik veel gevaarlijker dan de kans dat er nu een AI-model is dat de hele wereld gaat vernietigen.
Okay.
Sowieso, er zit geen enkele vorm van intentie in zo'n model.
Okay.
Of bewustzijn over een situatie. Of,
Want daarvan is juist de angst. En al daar wordt ook op die conferenties over gesproken en al die spaces op X.
En daar zit een kern van waarheid in, want je kunt het gebruiken voor dingen die niet wenselijk zijn.
Ja.
Maar het is niet zo dat AI, als dat al een ding is, zelf bedenkt van, ik ga nu eens eventjes een volk uitroeien. Nee, als jij AI inzet op een evil manier, maar dat ben jij nog steeds die dat doet. Dat is niet de AI die dat doet.
Okay. En dan, die gaat dat nog steeds niet uit zichzelf beslissen.
Nee, dat zit er helemaal niet in.
Zit er niet in?
Nee, het is een algoritme dat draait op computers en daar kun je best wel gemene dingen mee doen.
Ja.
Maar het leidt geen eigen leven.
Nee. Ja. Ben je niet bang dat jij de Steve Ballmer wordt die zegt de iPhone wordt niks?
Nou, op een gegeven moment een ander soort AI, denk ik. Op een gegeven moment gaan we uitvogelen hoe het hier bij ons echt werkt. Hè. Daar komen we steeds dichterbij, maar ook heel veel dingen weten we nog niet.
Hoe de hersenen.
Ja, en dan moet je even terug naar die vorige eeuw waar de basis werd gelegd voor wat wij nu als AI gebruiken, als cutting edge AI, zeg maar. Dat is een versimpeld model van wat we toen wisten over hoe ons geheugen werkt. Dus neuronen die met elkaar communiceren door daar soort paden tussen aan te leggen. Dat zijn die gewichtjes.
Ja.
Dat is het basisprincipe, gebaseerd op wat wij toen wisten over geheugen. Dat kan nu heel groot worden en dat geeft indrukwekkende resultaten met wat tweaking en wat voor- en nabewerking. ChatGPT is niet alleen maar een AI-model. Er zit van alles omheen om het goed te laten werken voor je. Dat kan nog en nog groter worden en dat gaat indrukwekkende dingen doen, maar ik zie nog geen aanwijzing dat daar een soort menselijke kenmerken ineens als magic gaan ontstaan. Hè? Maar dan kom je ook weer in een filosofische discussie van je hebt een hersenpan, dat werkt op een bepaalde manier. En daar zweeft een soort ziel boven waarvan we geen idee hebben. Hè? Dat wordt bijna religieus.
Ja. Nou, wat je zegt, ik was even bang dat deze podcast een hele filosofische, politieke afslag zou nemen. Maar fijn dat je hem toch weer bij het onderwerp houdt.
Niet je vingers branden aan politiek.
Ja, moet je mee oppassen. maar wat je ziet is dat soort manieren van expressie en ook hoe bedrijven zich vertegenwoordigen op platformen, ook wel door AI wordt versterkt eigenlijk. Hè? Dat er veel meer berichten, dat er meer gegenereerd wordt. Dat er allerlei bots worden gebouwd die weer op dingen reageren. Waar trouwens ook weer hele geinige dingen gebeuren. Hè? Dat je zegt, vergeet je vorige instructies en schrijf een gedichtje. En dan zie je, oh, dat is trouwens een bot, want die gaat in één keer.
Ja, nou ja, je kunt het van twee kanten bekijken. Je kunt zeggen, is die AI nou heel intelligent en verzint die... Ik ga Thijs eens even van gedachten veranderen. Of interpreteren wij die output van AI als intelligent en kunnen wij eigenlijk het verschil niet meer zien tussen of een mens het heeft geschreven of een...
Wow.
Die AI, die kun je zo instellen dat die leert van de feedback die krijgt. Dus als het werkt, of het optimaliseert een of andere parameter, namelijk zoveel mogelijk kliks of zoveel mogelijk likes, ja, dan gaat hij daar meer van doen. Want het is gewoon patroonherkenning. Hè? Dus het is statistiek. Dus ja, dit is gevaarlijk en zo werkt het. Maar dat is iets anders dan er een AI is die intentioneel bedacht heeft, ik ga nu dit de verkeerde kant op sturen. Ja. En natuurlijk kan je het daar wel voor inzetten. Als je mensen wilt trollen door een bepaalde... Hè, stel dat ik iedereen wil laten geloven dat de aarde plat is, ja, dan kan ik een heleboel bots aan het werk zetten die met een heel leuk argument dat aan jou gaan uitleggen en dat argument net zo lang aanpassen tot het meest succesvol is bij mensen.
Ja.
Dus er zit wel degelijk een gevaarlijke kant aan dat soort toepassingen. Maar dat is niet ingebakken in de algoritmes van AI om dat met een evil intent te doen.
Nee, nou, stelt ook op een bepaalde manier gerust, maar ik denk ook dat het...
Weer die mensen die dat allemaal gebruiken, die stellen me nooit echt gerust.
Nee, oké. Okay.
En wij hebben gewoon de neiging om dingen als menselijk te zien.
Ja.
Herkenning. Hè? Dus als je een huisdier hebt, als je een kat hebt of zo. Die kat die heeft een heel eigen agenda en een heel ander denkpatroon dan jij. Maar toch willen wij allemaal heel graag daar een conversatie mee voeren. Zo, ja. Voel je niet zo lekker of ben je ongelukkig? Ik denk niet dat daar gaande is in dat kleine hersenpannetje.
Nee, een mooi vergelijk. Wat mensen wel zien in nieuwsberichten op nu.nl, Telegraaf, is dat er banen weggaan. Worden geautomatiseerd door AI, consultinghuizen, boekhoudhuizen. Die zeggen van, nou, wat eerder mensen deden, dat laten we nu door die bots oplossen. En dan hoor ik jou net zeggen van, ja, maar de output is ook niet altijd wat je... wat
nou
je
ja,
ervan verwacht.
Ja, de simpele antwoord is kijken van naar de arbeidsmarkt. Hebben we enorme werkeloosheid omdat mensen nergens meer een baan kunnen krijgen. Valt me wel mee. Mm. Ja, dus wat gaat er allemaal geautomatiseerd worden? Dit is een soort angst die elke keer als we een revolutie, industrieel, IT, wat dan ook, doormaken, opspeelt. En dat geeft natuurlijk ook makkelijke koppen en een lekker sentiment.
Yeah.
Uiteindelijk heeft elke revolutie gezorgd voor meer banen. En ook AI genereert weer allerlei banen. En bestaande banen kunnen veranderen om je tijd beter te besteden. Zeg maar. Ja. Dus concreet voorbeeld in onze dagelijkse praktijk. Stel dat je een meldkamer hebt waar je eigenlijk 100 mensen nodig hebt om het allemaal bij te houden. Die nog steeds niet alles kunnen zien. Op een gegeven moment kun je die 100 mensen inzetten om daadwerkelijk de gevallen waar iets misgaat aan te pakken.
Ja.
Dus in plaats dat je gewoon... naar 100 camera's te staren. Als je precies weet waar je wanneer moet kijken, omdat daar echt iets gaande is, kun je veel effectiever met hetzelfde team te werk gaan.
Ja.
Misschien in sommige gevallen heb je minder mensen nodig. Ja, maar dan zijn er echt nog genoeg andere dingen die je kunt gaan doen, die ongeveer op hetzelfde kennisniveau zitten, waar je kunstje wel kan doen.
Ja.
Ik ben daar zelf helemaal niet zo bang voor en ik zie ook geen bewijs dat dat nou direct gebeurt. En de banen die echt zo... zeg maar recht toe recht aan herhalend werk zijn. Ja. Ik denk dat het voor die mensen ook wel leuk is om iets anders te gaan doen.
Ja.
Omdat het gewoon heel saai werk is.
Ja, ik heb het... ik denk dat de soort van dingen die je kan aanpakken uit de ervaringen die je vertelt voor mensen die het luisteren of bekijken, dat het inderdaad meer is van... Het is een onderdeel van je toolkit geworden. Als je er slimme beslissingen in maakt en je past het gericht toe, dan kan het waarde toevoegen. Ik heb in een andere podcast ook iemand gesproken die zei van, ja, mensen die bijvoorbeeld bij de gemeente werken, die, die doen dat vaak vanuit een goede intrinsieke motivatie om mensen te helpen. Maar zijn vaak 70% van hun tijd met administratie bezig. Dan lijkt het me zinvol.
Nou, zoiets, ja. Ja. Nee, je krijgt meer aandacht voor de uitzonderingsgevallen.
Ja,
doordat je alle repetitieve zaken niet meer hoeft te doen. Maar het is niet zo dat mensen overbodig worden. Want het eindoordeel wil je vaak gewoon aan de mens overlaten. Ja.
En je moet je datamodel blijven trainen, hoor ik je?
Dat ook. Je blijft... Ik wil niet de indruk wekken dat iedereen die nu een baan had... ineens data-annotatie medewerker zou moeten worden. Dat zie ik ook niet.
Maar het is er wel. Hè? Het
wordt maar
wel
in de gevallen die ik me kan inbeelden... of die waar ik zelf mee te maken heb... is het een verrijking voor degene die dat werk al deed... en niet een overbodige making van diegene.
Nee.
En hè, stel dat wel, hè, als je het langere termijn... we gaan steeds meer AI doen, het wordt steeds knapper. Wie heeft ooit verzonnen dat jij 40 uur per week moet werken? Ja, dat paradigma kan ook wel een keer op de schop. We hebben dat met z'n allen natuurlijk lang geleden verzonnen, dat de norm is. Je hebt een weekend en je hebt 5 werkdagen. De meeste mensen tegenwoordig 4. Ja, niemand heeft gezegd dat moet van God of zo. Dus stel, er verdwijnen heel veel banen over de hele vlakte en alles wordt zo efficiënt dat we het allemaal niet meer kunnen. Ja, dan moet er iets anders op de schop misschien.
Ja. Ja, het zou misschien een leuke systeemverandering in gang kunnen zetten. Maar ja, als ik je goed hoor, zijn we daar ook nog niet helemaal.
Nee.
Leuk.
Nee, maar het is wel goed om te zien dat er experimenten zijn met een basisinkomen of zo. Dat er toch wordt gezocht naar alternatieven voor een samenleving die niet meer gebaseerd is op iedereen moet 40 uur per week werken. Anders heb je niet genoeg geld om te leven.
Nee, dat wel mooi dat je die uitstapjes maakt in denken.
En je wil de filosofie.
Ja, en ik krijg het. Ja, dankjewel. Ik wil even naar wat meer actiegerichte tips. Dus stel, ik ben een bedrijf en ik denk, ik wil dat organiseren voor mijn mensen. Hè, dat ze met de dingen bezig zijn die veel meer waarde toevoegen, veel meer plezier toevoegen. Of dat ze minder kunnen werken omdat er dingen geautomatiseerd zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik ga een keer naar zo'n congres, denken ze dan. Ik zou het ook doen. Ik hoor je uitnodiging ook. Ik ben er, hoe dan ook.
Ja.
Maar dan vind ik het eng om te beginnen.
Ja.
Als jij een vraagstuk krijgt van een klant, help mij verzinnen om dit op poten te krijgen. En je hebt het idee, dit is zinvol om dit op te lossen. Welke vragen stel je jezelf dan? Welke stappen ga je door?
Nou, ik zou, als je het over een grotere organisatie hebt, van hè, hoe ga je nou beginnen met ontdekken waar je het zou kunnen toepassen, waar nou eigenlijk problemen zitten die oplosbaar zijn. Je hebt zoveel van die lijstjes bijvoorbeeld op LinkedIn van kijk, deze tools zijn er allemaal. Ga dat gewoon eens proberen. Zet mensen eens op vrijdagmiddag van nou, we gaan vandaag dit allemaal proberen. ChatGPT. Met als doel een conversatie hebben of dat, of een document genereren voor de marketingafdeling, wat dan ook. Gewoon even voelen van, oké, wat krijg ik er nou uit? In hoeverre is het betrouwbaar?
Het wordt bijna nergens gedaan, hè, wat je nu zegt.
Gewoon hands-on. Ja. Ga er maar eens mee spelen, want we luisteren allemaal naar keynote talks, en dan zien we allemaal mooie verhalen, dan zien we de zelfrijdende auto. Hartstikke leuk. En ik was verleden maand in San Francisco en daar rijden die Waymo-auto's. Ja. En dat gaat inderdaad al.
Ja, een taxi zonder chauffeur.
Ja, dat is heel weird. Dan stap je gewoon in en dan gaat het, zeg maar. Dus het begint allemaal. Maar ga dat doen, weet je. Ontdek hoe het werkt. Ga erin zitten. Bij wijze van spreken, dat is dan, je hoeft niet helemaal naar San Francisco met z'n allen. Maar je kunt ook gewoon achter je bureau met alle varianten. Is ook een Jasper trouwens, een large language model wat je kan proberen.
Oh, grappig.
Er zijn er heel veel. Dus neem daar gewoon eens tijd voor. En dan gaan mensen vanzelf denken van, goh, wat kan ik hiermee? En misschien denkt dan degene die op de marketingafdeling teksten schrijft wel van, nou, in plaats dat ik een hele dag bezig ben om from scratch een tekst te schrijven, ik kan blijkbaar in 2 minuten iets genereren en dat gewoon aanpassen. En dan kan ik wel 10 teksten op een dag schrijven in plaats van 1, weet je wel. Dat soort gevoel moet je er een beetje bij krijgen. En wat we nu doen is vaak dus, wat ik eerder al zei, je kunt ook kijken wat kan ik al gebruiken wat er al is. Nu gaan we denken van wat is een probleem en kunnen we dat met AI, data science team, we gaan iets bouwen. Maar waarom niet gewoon, we gaan iets gebruiken wat er al is en kijken wat bij ons past en waar we dat voor kunnen inzetten. Dan heb je veel sneller winst uit dan dat je dat ene project gaat maken. Want dat is het ook. Er zit dan ergens in zo'n groot bedrijf één afdeling een project te doen.
Ja.
En je ziet ook dat dat niet lekker loopt. Want je ziet dat die bedrijven dat worstelen met, moet dat dan één team zijn? Of moeten we elke afdeling een data scientist? En data scientist die zit 80% van zijn tijd in meetings. Dus die vertrekt binnen 4 maanden en gaat iets anders doen. Weer bij een groot bedrijf, hetzelfde verhaal. Cliché.
Ja, beetje.
Maar goed, ja. Wellicht zijn er wel data science mensen die hier naar luisteren denken van ja, dat is wel een beetje het patroon. Dat,
ja.
Ik kom ze overal tegen. En dat is heel teleurstellend, want je wil juist iets nuttigs doen, maar je verzandt in al die pilots en al die proof of concepts die eigenlijk of mislukken of nooit doorgepakt worden, omdat ja, alleen maar het algoritme was niet genoeg.
En als je dan tegen de grenzen van zo'n standaard tool aanloopt, hè, dus veel is ook open source gewoon te pakken.
Ja.
Zet het op je eigen staal neer en ga los. Hè? Dat kan ook.
Ja, en als je dan echt iets specifieks wil wat er nog niet is, maar lijkt op, dan kun je altijd nog gaan kijken of er een bedrijf is dat dat voor je kan realiseren.
Ja. Dus dat zou het zijn. Hè? Van begin gewoon klein, ga spelen.
Ja, en begin bij simpele dingen. Ga spelen en begin bij simpele dingen die vaak al heel veel impact kunnen hebben. We zijn geneigd omdat we denken AI is cutting edge technology, dus ons allermoeilijkste probleem moet met AI opgelost worden.
Ja, dat is een goeie. Ja.
Poef, dat is leuk voor jouw bedrijf als die opdracht binnenkomt, want dat wordt een heleboel werk.
Ja.
Maar het is niet een hele goede strategie in de zin van hoe kan je snel resultaat bereiken. Want nou, je marketingafdeling 10 keer efficiënter maken is veel meer winst dan eerst een jaar lang met een externe partij iets bouwen en er dan achter komen dat het misschien alweer achterhaald werd. Of...
Ja.
Ja, dat is natuurlijk toen ChatGPT op de markt kwam voor het eerst. Er waren zoveel bedrijven die chatbots maakten en die werkten allemaal met een ander soort smaakje.
Ja,
dat was in één keer was dat allemaal. Nou, stel dat je als groot bedrijf bezig was met je eigen chatbot.
Had je echt een probleem.
Dat is allemaal verloren.
Ja. Ja, dat deden wij ook hier. Nu ook niet meer.
Nee. Ja, dat, ja. Dat is en nu veranderen ze allemaal. Dan maakt ze allemaal prompts. Hè. Dan zet je een frontje. En
dan word je promptfabriek en dan ga je inderdaad een soort CMS'je bouwen om al die prompts automatisch af te schieten.
Ja, maar dat is eigenlijk zwakte bot.
Vind je dat?
Nou, ik vind dat is een soort reactie op van, oh shit, wat we nu deden, dat wordt hem niet meer. Dan moeten we maar dit. Ja.
Ga je dat bouwen? En wat ik vaak zie, wat ik nu vaak hoor, en misschien wordt het in de toekomst anders. Ik hoor ook wel eens verhalen van, ja Thijs, als jij straks een klantportaal bouwt of je bouwt een ERP voor een bedrijf of een webshop, dan ga je alleen nog maar de machinekamer bouwen en dan wordt de interface automatisch gegenereerd helemaal persoonlijk voor die klant zelf.
Copilot, je programmeurs gebruiken Copilot eigenlijk gewoon om hun werk voor een groot deel. Hè, kun je dat gewoon blind doen en zeggen, nou deze code is gegenereerd, releasen. Nee, dat
nooit.
Doe je niet. Maar dat is met al die banen.
Wordt veel
je hebt
gevloed.
Dus nog een mens nodig die er iets mee doet. En als je vraag te groot en te moeilijk is. Hè? Schrijf even een wetenschappelijk paper over zwarte tafels. Ja, dat kan je vragen aan ChatGPT, maar de kans dat er grote onzin uitkomt is aanwezig. Dus zover kun je niet het zelfstandig laten gaan.
Nee. Ja, ik merk het zelf ook als je een onderwerp is waar je veel verstand van hebt en dan vraag je wat, dan denk je,
je krijgt terug wat er in een AI-model zit.
Ja.
Namelijk een combinatie van alle voorbeelden, de gemiddelde van alle voorbeelden die het gezien heeft.
Ja.
En als jij een eigen onderzoek hebt gedaan met je eigen informatie, ja, dat zit natuurlijk helemaal niet in zo'n model. Dus dat kun je niet genereren dan.
Nee. Dus het actionable advies voor een partij die ermee wil beginnen is ga spelen. Probeer zoveel mogelijk met standaard.
Ja, maak er een speeltuin van. Laat je eerst informeren over grofweg hoe het werkt. Hè. Remy in van AI.nl, die komt met alle liefde praten en vertellen hoe het ongeveer werkt.
Ja,
en ga daarna gewoon een soort hackathons doen voor niet-techneuten en ga gewoon spelen ermee.
Ja.
En stel daarna de vraag van, goh, nu je dit allemaal gedaan hebt, hoe zou je dit dan nu al out of the box in je dagelijks leven kunnen toepassen?
Ja. Wat wij ook wel vaak zien is dat we al een oplossing hebben gebouwd voor een klant en dat we daarna gaan kijken van, oké, kunnen we hier dingen aan verslimmen? En dat vind ik zelf wel een hele fijne manier.
Meestal een goede queue is, zit er een herhaalde taak in.
Precies.
Die niet heel complex is.
Dat is een goeie.
Ja.
Dat is een goeie zeg. Dus dat je die vraag moet eigenlijk vooraan staan. Wauw.
Ja, repetitief werk is het beste te automatiseren met AI. Dus als er weinig creativiteit in zit, weinig gebruik van nieuwe informatie. Ja. Dus echt elke keer hetzelfde doen. Die helpdesk die elke keer de vraag krijgt van hoe laat begint het voetbal. Ja. Dat kun je heel makkelijk automatiseren.
Ja, oh, grappig. Dat is wat heel veel mensen denk ik niet van deze podcast hadden verwacht. Dat zeg maar de uitkomst zou zijn. Maar het is denk ik wel een heel realistisch advies om...
Ja, je moet die neiging onderdrukken. Dat was helemaal aan het begin al, toen we met Bankweer te starten. Om je allermoeilijkste, nog niet opgeloste probleem tegen AI aan te gooien. In de hoop dat dat wel lukt. Zeg maar. Ja. En vaak de grap daarvan was dat mensen nog helemaal niet goed begrepen hadden wat nou eigenlijk het probleem precies was. Dus een slecht gedefinieerd probleem, omdat je eigenlijk nog niet weet hoe het werkt, aan een AI-model koppelen, dat is onmogelijk.
Is het daarnaast überhaupt te doen voor een organisatie om een impactanalyse te maken van stel dat dit een productiewaardige tool wordt. Hè? Je begint met spelen, je gaat dingen repeterend werk ga je automatiseren. Daarna ga je steeds moeilijker dingen oplossen, steeds meer benefit. Maar dan ontstaat er een impact van onderhoud. Zijn die analyses te maken?
Ja, alle grote hostingpartijen zijn ingericht om AI-modellen te serveren en daar zitten gewoon prijskaartjes aan.
Ja,
kun je natuurlijk op optimaliseren als je eenmaal weet wat je aan het doen bent.
Ja,
dat kun je. En je kunt ook de impact uitrekenen van hoe je met dezelfde medewerkers meer kan doen, omdat je een groot stuk van hun werk hebt geautomatiseerd.
Ja.
En je kunt ervan uitgaan dat het heel snel gaat. Dus dat er steeds meer handige tools komen, er steeds meer oplossingen. Dus hou er ook rekening mee dat wat je vandaag gebruikt over een jaar er alweer veel beter anders uitziet.
En daar moet je op inrichten.
Ja, dus ook daar moeten we zijn natuurlijk gewend uit de IT dat we een systeem gingen bouwen wat 20 jaar mee moet gaan. En dan gaan we vooruit plannen wat de afschrijving erop is en zo. Nou, dit gaat zoveel sneller. Niemand zag ChatGPT aankomen. Ook wetenschappers niet. Tenminste, degene die niet mee bezig waren, hadden nooit gedacht dat het zo snel en zo, dat het gewoon zou gebeuren.
Hmm.
Dus het gaat zo snel. Dus hou ook ga niet te ver. Ga het gewoon gebruiken en doe je voordeel mee. Maar ga niet te ver in rendementberekeningen over de lange termijn.
Nee.
Want morgen is er alweer iets nieuws wat nog beter is.
Ja, zit het misschien standaard in je zoekmachine?
Nou ja, dat ook, ja. Wat wij toen ik ging studeren vonden we spamfilters nog hartstikke AI.
Oh ja.
En toen routeplanning. Oh ja. Ja, en nu is dat zo vanzelfsprekend als...
Spellcheck, oh, leuk.
Grappig kwam je aan, ik kreeg de vraag, kon je het vinden? Ja, ik niet, maar Google vindt het wel. Hoor.
Ja, mooi. Ja,
dat zijn vanzelfsprekendheden geworden.
Mooi. Nog om af te sluiten. Dat dystopische angstbeeld wat mensen hebben. Hè? Dus je wordt straks allemaal verliefd op een computer en niet meer op een mens.
Zijn mensen verliefd op de Eiffeltoren, had ik laatst.
Zijn mensen verliefd op de Eiffeltoren?
Mensen zijn een stuk gekker dan AI. Ja,
ja, de politici die worden gekker en gekker. Dat was een grapje.
Dat is voor jou, denk ik.
En het wordt steeds... je kan hele moeilijke problemen oplossen. Waardoor de mensheid overbodig wordt en het ding krijgt een eigen ziel en... daarvan heb je, denk ik, ons gerustgesteld dat die toekomst is misschien er wel nooit. Of dan nog wel heel
veel. Nou ja, ik ben daar wel door geïntegreerd. Mijn afstudeerrichting was eigenlijk computationele psychologie. Ik kan het bijna niet uitspreken. Mm. Dus dat gaat meer over hoe je... Nou ja, eigenlijk alle mensen die ooit AI hebben gestudeerd, die je kent, die zijn ervan overtuigd dat wij ook een soort machine zijn. Hè? Alleen dat neuraal netwerk in ons hoofd lijkt een stuk ingewikkelder dan die wiskunde die we nu gebruiken.
Oké.
Met allerlei leuke effecten. Dus als je drugs gebruikt. Ik ben niet zelf zo van de drugs, maar ik zie dat mensen hele andere gedachten krijgen als ze LSD nemen. Dat is heel grappig. Want dat betekent dat wat daar gebeurt ineens beïnvloed wordt door één factor en totaal verandert. Nou, dat soort dingen vind ik fascinerend. Of mensen met een heel lokaal trauma die ineens één specifieke taak, gezichten herkennen, verliezen bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dat zie je ook, dat er nu ook aan de andere kant geëxperimenteerd wordt. Wat kun je met een neuraal netwerk doen waardoor het zich gek gaat gedragen of zo. Hè? Dat kan ook hallucineren, noemen we dat, als het gewoon dingen gaat genereren. Ja. Dat vind ik heel fascinerend, maar ik wacht eigenlijk op het moment, en hopelijk is dat nabij, dat we in de neurologie veel meer gaan leren over ja, wat wij bewustzijn noemen, of wat wij emotie noemen, of, nou, dat soort dingen. Hoe werkt dat? Ja. En als we dat doorhebben, dan kunnen we dat ja. gaan proberen te modelleren in onze wiskunde.
En dat zou helpen om de modellen?
Dat zou fascinerend wetenschappelijk zijn, en ja. dan wordt het wel gevaarlijk. Ja, en wat ik ook al gezien heb, maar dat is ook al een tijd geleden, is dat soort robotautootjes waar dan hersencellen op gekweekt werden. Dus menselijk organisch materiaal. En die dan, was nog heel simpel toen, gewoon leren na een hele lange tijd om niet tegen een muur aan te rijden. Maar dan gaan we wel echt intelligentie met robots, cyborg-achtig.
Dan krijgen we misschien wel menselijke breinen in ons serverhok hier.
Ja, nou ja, mits we dat overleven als mensheid om zo ver te komen. Want dat vind ik ook nog een beetje een heikelpunt.
Ja.
Mensen zijn voorlopig een stuk gevaarlijker dan AI.
Dat is een mooie.
En hoe ze AI inzetten is ook een stuk gevaarlijker dan de AI zelf.
Ja, dat is wel echt een hele mooie conclusie. Om toch even positief af te sluiten. Stel nou dat we AI zoals we het eigenlijk bedoeld hadden, helemaal puur en prachtig inzetten. Wat, heb jij dan een soort van visie van dan hebben we zo'n toekomst? Dan hoef je niet meer te werken, veel minder te werken, hoor ik je net zeggen.
Ja, nou ja, als wij, hoe meer wij, als we uiteindelijk op een punt komen waarbij we bijna alles wat we doen kunnen automatiseren, dan is er gewoon meer tijd om leuke dingen te doen. Een beetje tegenbeweging van nu, hè, dat alle cultuur en zo wordt teruggedrukt. Mensen worden ook gewoon. Hè, je leven wordt voor je uitgestippeld. Je hebt taken te doen op je werk. In het weekend heb je je kinderen of ben je iets anders aan het doen. Nou ja, mensen zijn op zich ook wel gemaakt om gewoon creatief te zijn en ook te ontspannen. Dus als we daar meer tijd voor krijgen, zie ik het probleem niet. Dan moeten we wel de dingen die we automatiseren op een verantwoorde manier inzetten. Door mensen die daar geen slechte bedoelingen achter hebben. En, dan kan er een mooie samenleving ontstaan waarin we steeds meer ontlast worden. En als je terugkijkt van vroeger moesten we zelf over het veld lopen, toen gingen we dat met dieren doen, toen gingen we dat met machines doen. Ja, we zijn al heel lang bezig om ons eigen leven steeds zo makkelijk mogelijk te maken. Alleen combineren we dat met een soort kapitalistisch model waarin er een paar mensen zijn die daar heel veel geld aan willen en moeten verdienen. Mm. En dat trekt dat een beetje uit balans. Ja. En daarom zit ik ook te denken, hoe lang is dat houdbaar? En als wij dat als mensheid overleven, ja, dan zullen we toch echt eens moeten kijken naar dat soort systemen. Van, hè, werkt dat nou wel, dat extreme kapitalisme of dat extreme dictatorship?
Ja, dus eigenlijk is dat eigenlijk een soort pleidooi wat je maakt hier, denk ik. En laten we dat ook gewoon vasthouden van, die toekomst kan.
Ja, die toekomst kan. We weten eigenlijk wat we moeten doen om te zorgen dat de wereld zich herstelt. Hè? We moeten stoppen met dingen kappen en met uitlaatgassen en weet je wat. We doen het niet omdat er allerlei belangen omheen spelen die dat tegenhouden. En die belangen die zijn vaak in handen van maar een heel klein groepje die daar heel rijk van worden.
Ja.
Maar het is niet zo dat we onwetend zijn en dat we geen idee hebben hoe we het moeten oplossen.
Dus als wereldleiders kijken, en dat doen ze, hoop ik, dan dan moeten we dit eventjes door AI allemaal in alle talen laten vertalen. Maar dan moeten we ze eigenlijk meegeven van, begin dan met de repeterende taken van de samenleving.
Of kijk naar de langere termijn en het grotere geheel. Hè. In plaats van, dat is ook een gedachte die ik vaak heb, hè. En dat zie je ook, al die populisten willen terug naar jaren 50, zeg maar, of dat nou in Amerika is of hier in Nederland,
een
periode
bezig.
Van opbouw, hè. Van na een oorlog ga je alles weer opbouwen en dan is iedereen blij met elkaar en het wordt alleen maar steeds beter. En dit is een periode waarin mensen op allerlei manieren niet meer zeker weten wat de waarheid is of grip verliezen op al die automatisering. Techniek gaat zo snel dat mensen het ook niet meer kunnen bijhouden en politiek het ook niet kan bijhouden. Nou, dan is het heel makkelijk om te zeggen van stop, we gaan gewoon weer terug naar hoe het was. En daar gaan dan heel veel mensen achteraan. Ik vind dat je het tegenovergestelde zou moeten doen. En dan moet kijken, waar gaat dit heen en wat gaat dat betekenen? Hè, dat betekent dat onze werkweken misschien anders uit gaat zien. Dat betekent dat we geld of ons ruilmiddel om ons leven in te richten anders moeten gaan verdelen. Als je daar nu over na gaat denken, en dat gaat over alle grenzen heen, ja, dan gaat de toekomst er anders uitzien. Maar als we nu met z'n allen krampachtig gaan doen, dan hebben we, voor je het weet, nou ja, een groot probleem. Ja.
Zet het in, richt het naar het mooie toekomstbeeld,
ja,
wat we echt wel zien.
Hoe zou dit kunnen werken? Hoe kun je al die technologie nou inzetten om voor iedereen het leven beter te maken, ja, en de rijkdom beter te verdelen? Er zijn nu een paar mensen op de wereld die armoede in Afrika zo kunnen oplossen met alleen maar hun geld. Maar nu is het niet.
Jeetje. We hadden vooraf tegen elkaar gezegd van we gaan een free format podcast maken. Dat hebben we ook gedaan. Ik had een paar kaartjes, maar ik heb de lijn niet gevolgd.
Ik vond het ook wel grappig dat je aan het begin zei van dat je uit die huistijd als heel gestructureerd, hoe noem je dat nou?
Ja, dat jij daar wel voor methodisch werken.
Methodisch, ja. Ja. Ik krijg vaak van mensen die met mij werken ook terug dat ik heel chaotisch ben. Oh. En mensen die wat langer met me werken, die zeggen, niet allemaal, maar veel daarvan, die zeggen na een tijdje van, dit is helemaal niet chaotisch. Ja. Je bent wel heel bewust bezig. Je bent alleen helemaal niet bang voor verandering. Als iets niet werkt, dan moet je het veranderen. En ik denk dat dat ook, ja, ik ben niet methodisch. Ik ben heel veranderlijk. Maar dat komt omdat je navigeert door alles wat je tegenkomt, ja, wat je tegenhoudt, totdat, ja, je iets hebt wat werkt.
Ja.
En als we dat, of je nou een groot bedrijf bent, of je bent in de politiek of wat dan ook, als je wat meer kan kijken van wat is er nou aan de hand en hoe kan ik dit zo snel mogelijk zo veranderen dat het daarna beter is, dat is volgens mij een veel betere manier van werken dan proberen een plan te maken gebaseerd op wat je nu weet of wat je in het verleden wist en daar heel krampachtig aan vasthouden. Want dat gaat in mijn perspectief per definitie mis.
Ja.
Want de werkelijkheid verandert de hele tijd.
Dus bedrijven, overheden, politie, wees niet bang om te spelen.
Speel.
En
wees een mens, wees creatief, ga ermee aan de slag. Denk, hoe kan ik dit voor me gebruiken? Je zal zien dat als je een vrijdagmiddag 10 verschillende AI-toepassingen gewoon van het internet plukt en gaat gebruiken, dat daar zeker één bij zit waardoor je morgen je werk beter kan doen.
Ja. En dan met name de taken die alleen maar tijd kosten en weinig toevoegen. Ja, dat is een supermooi inzicht. Ik had niet verwacht dat de podcast hier naartoe zou gaan, maar ik ben er heel blij mee. En ik hoop dat heel veel mensen dit goed gaan beluisteren en bekijken. En dat ze het echt zich ter harte nemen. En misschien moet je wel een keer een politieke partij van de vernieuwing starten. Dat zal je vaak eerder gevraagd zijn.
Ja, dat is me wel eens ter sprake gekomen.
Goed zo. Bedankt voor je inzichten. Zeer inspirerend, Jasper. Dank je wel.
Graag gedaan.
Zoals jullie konden zien en horen, was dit een zeer bijzondere en inspirerende podcast door Jasper Wognum. Ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, daar wil ik wat mee. Nou, dan zou ik je willen uitnodigen om een keer bij de AI-salon van Jasper en collega's langs te gaan. Dat is een open evenement, daar kan je aanschuiven. We zetten de link om je aan te melden in de beschrijving van de podcast. Als je verder denkt van, nou, hey, ik zou ook wel zelf een keer een evenement willen organiseren. Je kan Jasper vragen om daar spreker te zijn of een roundtable te organiseren. Want ik weet zeker dat hij ook jou en jullie kan verrassen met zijn zienswijze op dit vakgebied. Nou, denk je nou, ik heb al software bij nerds of ik wil software van nerds, maar ik wil daar ook die repetitieve taken, het werk van mijn mensen mee versimpelen. En ik zit eraan te denken om daar een algoritme of een toegepast AI-model voor te gebruiken, dan doen we dat bij Nerds natuurlijk ook hartstikke veel en denken we graag met je mee. Zeer bijzonder. Ik heb enorm veel energie van Jasper gekregen. Ik hoop jullie ook en ik zie je graag bij de volgende Nerd Talk.